Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Dennis.
En in deze aflevering hebben we het over tegendraads denken.
We gaan het hebben over de efficiënte markttheorie. Die zegt namelijk dat je het nooit beter kan doen aan de markt.
Ja, en over de ability to look stupid. Omdat mensen wel zullen denken dat je gek bent als je een andere mening gaat hebben.
Precies, en daar hebben we nog wat voorbeelden bij. Zoals Microsoft en Shell.
Ja, en de Giro die bracht deze week zogenaamd rooskleurig nieuws. Heel interessant.
En we moeten niet vergeten dat PDT heeft echt een hele toffe update gekregen.
Ja, ik ben benieuwd. Oh ja, en Dennis die gaat beleggen opeens vergelijken met pokeren. Dat is volgens mij gokken, toch Dennis?
Nou, een beetje.
Ligt dat anders? Oké, nou, ik ben benieuwd. We gaan beginnen. Oké, dus we gaan het hebben over contrair denken en handelen. Een van mijn favoriete onderwerpen. Dit pas ik in mijn leven dagelijks toe. Tenminste, dat probeer ik. Onafhankelijk te denken. Dat is best lastig. Maar dit gaat natuurlijk over beleggen.
Ja.
Waarom is dit een onderwerp dat goed bij jou past? Waarom wil jij het specifiek behandelen? Nu jij hier zit, nog deze komende 2 weken.
Precies. Ik denk dat het wel een van de soort van cruciale onderdelen is om echt out te performen. Ik denk dat als je het contrair denken, als je dat weg zou laten, als je dat niet zou doen, denk dat out performen met beleggen gewoon echt heel erg lastig is. Misschien wel niet te doen zelfs.
En dan bedoel je het beter doen dan de markt?
Ja.
Hoe komt dat dan?
Ja, en dat zit hem in de efficiënte markttheorie. Dat is wel een beetje het basisonderwerp waar het begint.
Mm-hmm.
De theorie die gaat erover dat alle informatie die beschikbaar is, gewoon publiek beschikbaar, dat die ook in de koersen verwerkt zit. Dus ook op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar komt, wordt dat rechtstreeks verwerkt als het ware in de koersen.
Dus informatie bijvoorbeeld over het management of over
de markt, de economie, markt. Rentes, winsten, verliezen. Gewoon alles wat beschikbaar is, verwerkt men in de koers, zou je kunnen zeggen.
Ja. Dus je krijgt altijd eigenlijk waar voor je geld. Omdat het altijd Precies. Die prijs afhankelijk is ook van de informatie die iedereen heeft.
Ja, de prijs, het is altijd de juiste prijs. Alle informatie zit er ingebakken.
Maar wij waardebeleggers, wij weten dat dat niet zo is natuurlijk.
Ja, alleen er zit natuurlijk wel een soort basis in. Die stelt dat eigenlijk alles ook juist gewaardeerd is.
En, ja, dat zou het bestaansrecht. Ja.
Nou, in praktijk zie je natuurlijk ook dat als je kijkt naar fondsmanagers, de meeste die verslaan de markt ook helemaal niet. En hetzelfde geldt voor particulieren. Ook de meeste verslaan de markt ook niet. Dus er zit ook nog wel, in praktijk zie je ook nog wel gewoon dat daar zekere waarheid in zit. Het is niet zo makkelijk.
En de het klopt normaal gesproken redelijk goed. Die efficiënte markttheorie, dat is vaak gewone beleggers die kunnen het niet makkelijk beter doen dan die juiste waarde sowieso die erin zit.
Nee, en er zit een hele brede wetenschappelijke basis onder. Dat is Eugene Fama, dus de grondlegger van deze theorie. Die noemen ze de Father of Modern Finance.
Mm-hmm.
Heeft Nobelprijs gekregen en heeft talloze wetenschappelijke studies op zijn naam staan.
Dat is een grote jongen.
Is een grote meneer in de beleggerswereld, de financiële wereld. Er is heel veel kritiek op. Hè? Mensen zegt altijd van, dat is niet waar, want sommigen doen het beter. Er zijn natuurlijk ook best wel uitzonderingen van een aantal beleggers die het echt wel lange tijd veel beter doen. En daarvan stelt dan weer die theorie van, ja, als er zoveel mensen beleggen, dan zullen er altijd periodes zijn waarin mensen het beter doen en slechter doen. Dus niet per se kunde. Dat kan ook gewoon een beetje random zijn.
Maar het is wel bewijs toch aan zich dat die theorie niet klopt. Dat het niet altijd zo is dat het precies klopt, de efficiënte markttheorie.
Nee, als je het mij vraagt, denk ik dat het best mogelijk is om daar om het beter te doen.
Ja, want als je het dus beter kan doen, en dat doe jij met regelmaat,
mm-hmm.
Dat betekent dat die theorie gewoon niet helemaal klopt. Maar waar zit die marge dan in? Hoe komt dat?
Ja, die zit hem er precies in. Kijk, die koersen die verwerken natuurlijk wel degelijk alle informatie die beschikbaar is. En het is ook niet zo dat ik of anderen meer informatie hebben. Maar het zit hem er natuurlijk wel in. De gedachte van de hele populatie of de hele menigte, die zit in de koers. Als jij de informatie anders interpreteert of er anders naar kijkt, anders over denkt, iets ziet wat anderen niet zien, dan zit daar dus een gat tussen.
Ja.
En dus in zoverre klopt die theorie dat als je precies denkt, ziet en interpreteert wat anderen zien, dan krijg je ook wat anderen krijgen. En dat zijn gemiddelde rendementen. Als je op sommige punten anders ziet en je hebt gelijk, dan zit daar je outperformance.
Ja,
zeg maar.
Dus die efficiënte markttheorie die laat de psychologie helemaal buitenwege. En dat er wel er zoveel psychologie bij betrokken is.
Ja, zeker. Ja, psychologie, maar ook een andere analyse maken. Anders naar de feiten kijken, anders naar de informatie kijken.
Ja, ja. Je hebt met mensen te maken, niet met machines.
Precies, ja.
Okay. En dit is dus waar dus de winst te behalen valt.
Ja, en waarom dat extra lastig is, is natuurlijk omdat in praktijk is het wel zo dat dat de hele menigte het vaak wel bij het juiste eind heeft. Het is niet zo dat contraire denkers, die hebben het meestal gewoon fout. Het is vrij logisch dat natuurlijk de grote groep het bij het juiste eind heeft. Dat is een vrij logische gedachte.
Oké. Okay. Is het dan, als je naar risicomanagement gaat kijken, is het dan wel slim om aan contrair denken te doen? Over het algemeen, als je ervan uitgaat dat het meestal fout is?
Ja, volgens mij zit hij er ook in dat je maar ook niet standaard een soort van contraire pet op moet hebben. Van, dat je overal maar anders naar wil kijken of overal maar contrair moet willen denken.
Maar je moet het wel proberen, toch?
Ja, maar dat heeft volgens mij meer te maken met het feit dat je je onafhankelijke brein aanzet, als het ware. Of dat je onafhankelijk kan denken. En dat je dus alles wat op je pad komt aan informatie of analyses, dat je de vragen bij stelt. Dat je niet zomaar alles voor waar aanneemt.
Ja, oké. Dus hoe doe jij dit in het dagelijks leven als belegger? Ben jij voortdurend wel jezelf aan het aansporen om even contrair te beleggen? Wat is je tactiek?
Ja, wat er eigenlijk gebeurt, is op het moment dat ik gewoon me ergens in verdiep, of ik ben iets aan het lezen, of het nou over aandelen gaat, of gewoon algemeen nieuws. En in mijn brein gebeurt een soort, dat ik denk, de hele kant toch niet, of klopt dit wel? Of ik ga me die vragen stellen. En op het moment dat dat gebeurt, dan heb ik blijkbaar iets anders in mijn hoofd. Het hoeft niet gelijk waar te zijn, maar blijkbaar is er iets wat mij triggert, dat ik denk van, nou, ik weet niet of dit wel helemaal klopt.
Dat is voor jou een signaal?
Ja, van, hey, misschien zie ik het anders. Ja, en dan is het natuurlijk nog wel even doorgraven en zoeken. Het is natuurlijk iets anders zien, dat is één. Maar punt twee, minstens zo belangrijk, is dat het vervolgens ook klopt. Het moet juist blijken te zijn, achteraf. Je weet niet van tevoren, maar...
Ja. Dus er zijn twee regels als je succesvol tegen de raad wil denken.
Mm-hmm.
Namelijk, je moet eerst kunnen constateren, je ziet iets anders.
Mm-hmm.
En daarom moet je dus gelijk hebben.
Ja.
Is het ook wel eens in de praktijk voorgekomen? Ja, want ik weet, je presteert gemiddeld ruim boven de markt.
Mm-hmm.
Gebeurt het ook wel eens dat je ongelijk hebt met het contrair denken? Is daar een voorbeeld van?
Ja, dat is IBM. De meest recente is IBM geweest.
Ja.
Waarin ik toch wel jaren heb gedacht dat ze echt het momentum zouden krijgen om die cloud en AI uit te rollen en daar goed op te groeien. En dat is gewoon heel erg tegengevallen.
Ja.
Daar dacht ik het anders te zien, maar dat was niet zo. En kijk, er zit ook nog wel een voorbeeldje van Babcock International bijvoorbeeld. Die doet veel in defensie,
mm-hmm.
Vooral in Groot-Brittannië. En die hadden plan ook om internationaal uit te rollen. En dat leek een heel goed en logisch verhaal. En daar had ik ook wel vertrouwen in. En daar ook mijn groei op gebaseerd.
Maar was jij de enige die dat zag?
Nou, niet de enige, maar wel de enige weet ik niet. Maar ik was in de minderheid qua gedachte van dat ze dat goed en efficiënt konden uitrollen.
Ja.
En daar lag gewoon inderdaad het probleem. Dat lukte niet. Het was ook gewaardeerd alsof het gewoon het een beetje bij de huidige markt hield. En ik had daar wel een groeiscenario in mijn hoofd. Nou,
ja.
Dat bleek niet zo te zijn.
Ja.
Andersom kan dan overigens ook, zoals bij Microsoft, daar heb ik het wel goed gezien, maar uiteindelijk niet naar gehandeld. Ik heb dat verkocht, omdat ik dacht van ja, ik zou toch niet de enige zijn die dit zo ziet. Als de rest allemaal anders denkt, hè. De menigte dacht van computers en Windows, dat werd wel uitgefaseerd. Dat zouden we allemaal niet meer gaan gebruiken. En ik zag de waarde, en dat is inmiddels al zo het zijn, 8 jaar geleden of zo, de waarde gewoon in alles wat ze aan het ontwikkelen waren en dat enorme platform wat ze hebben.
Ja, Jij dacht misschien wordt Microsoft, gaat gewoon door. En anderen dachten waarschijnlijk het wordt een soort Nokia. Daar horen we straks niks
precies,
meer van.
Precies, ja. En dat was echt de consensus toen. En ik, ja. Nou, misschien, ik denk dat ik iets minder ervaren toen was. Dus ik heb het ook niet echt aangedurfd. Ik heb echt daar vooral gedacht, nou, ik zou het wel verkeerd zien.
Ja.
Dus die heb ik verkocht. En ja, dat heeft een heleboel rendement gekost, zeg maar. Ik, bedoel, ja. Ik had daar heel veel meer kunnen verdienen. Maar
jeetje,
ja.
Want ik denk wel dat dat contrair denken, dat levert heel veel psychologische stress op, lijkt me.
Ja, maar dat maakt het ook lastig. Want het is makkelijk gezegd. Hè, van oh, dan denk je gewoon even iets anders. Of je ziet iets anders en huppatee. Alleen, je staat doorgaans gewoon wel een beetje voor gek. Of je nou op een verjaardag zit of waar dan ook, als je het erover hebt. Je moet jezelf heel erg verdedigen. Je moet het uitleggen. Ja, of ze staan je aan te kijken van, nou, dat is niet logisch.
Ja.
Met PostNL hetzelfde. Toen ik vertelde dat ik veel PostNL een paar jaar geleden in mijn portefeuille had. Inmiddels niet meer, maar... Ja, toen was het zand ging alles overnemen en het had geen toekomst. En het was, nou, het is best lastig. En je voelt je wel een soort van standaard, komt er een onzekerheidsgevoel bij kijken. Hè? Van, klopt dit wel? Ben ik nou echt, heb ik het nou echt mis? Het is best een lastige positie om in te zitten.
Ja, lijkt me met een hoop onzekerheid ook gepaard gaan. En dat zeg je zelf ook, als je 8 jaar geleden dan nog niet de ballen had, zeg maar, om Microsoft daadwerkelijk... Nou ja, meer van te kopen.
Mm-hmm.
Ja, leer je daar dan van?
Ja, achteraf wel natuurlijk. Ja. En dus ik denk dat ook wel mijn belangrijkste les was ook wel het Microsoft akkefietje. Dat ik dacht van, als daar zo'n groot gat zit tussen wat ik denk en wat de menigte denkt. En ook het rendement wat je daar dus blijkbaar, wat ik had kunnen halen. Is makkelijk praten achteraf, maar dat had natuurlijk gekund. Ja, dat was wel de trigger voor mij om er anders naar te kijken. Van, hoe zit dit nou precies?
Nou, ja.
En dan kom je weer terug waar we begonnen van je hebt een efficiënte markttheorie. En wat is dan je enige edge die je hebt, zeg maar? Dat is dat je het anders ziet dan de hele goede gemeente, zeg maar.
Ja. En kun je hier als particuliere belegger nou juist beter in zijn dan grote fondsbeheerders? Die misschien toch al meer regels vastzitten en zo. Die kunnen misschien minder risico's mogen ze nemen.
Ja, je hebt een heel groot voordeel als particuliere belegger. Het doel van een fondsmanager is primair... klanten behouden of klanten werven, klanten behouden. En rendement is daar natuurlijk wel, dat helpt. Maar zijn primaire doel is betalende klanten hebben. Dat heb je als particuliere belegger niet. Dus je kan meer swings meemaken. Je kan langer tegen de menigte ingaan. Een fondsmanager die krijgt wel vragen van klanten op het moment dat hij tegen de menigte ingaat. Misschien een jaartje ook wel even tegen zit. Die krijgt dezelfde vragen als jij op een verjaardag. Alleen op die verjaardag daar zitten niet je klanten. Je bent gewoon je eigen klant, zeg maar.
Ja.
Dat helpt echt.
Je hoeft geen verantwoording af te leggen voortdurend.
Nee, aan jezelf, maar dat was het wel. En zolang je het aan jezelf kan verkopen, is dat goed genoeg. Dat helpt en het zit natuurlijk ook nog wel een... kijk, een fondsen zie je toch vaak ook wel een beetje met die markt meegaan. En dat is natuurlijk ook wel het veiligst. Want als je daar steeds erg van afwijkt, ook op korte termijn... los van dat je die vragen krijgt, je krijgt natuurlijk ook al dan een beetje de fear of missing out. Als je heel veel van je collega's in bepaalde aandelen ziet gaan en die gaan heel hard omhoog en jij hebt ze niet, ja, dan moet je dat toch ook weer een beetje gaan uitleggen. Dus dan is het vaak ook veilig om dat maar gewoon ook in te laden in je portefeuille. Nou, daar heb je als particulier ook geen last van moeten hebben. En het scheelt enorm dat je als particuliere belegger gewoon vaak een baan hebt of misschien een bedrijf. Of je hebt in ieder geval allerlei activiteiten de hele dag die niet met beleggen te maken hebben. Dus je wordt ook niet besmet met die hele consensus en alles wat de menigte al denkt en vindt en doet.
Mm-hmm.
Dus het is makkelijker om onafhankelijk te denken op een hutje op de hei of gewoon in je eigen huis of in je eigen wereld. En als je professional bent in de beleggingswereld, ja, dan hoor je en zie je de hele dag wat anderen doen, vinden.
Als je het ook eens beïnvloedt. Maar jij verdiept je toch ook wel een beetje in de consensus en in de meningen van buitenaf?
Ja, tuurlijk. Maar mijn standaard bril is natuurlijk... alles wat ik op mijn werk zie of in mijn omgeving zie of op de plek waar ik woon. Ja, dat is mijn eerste referentie. Ik bedoel, mijn wereld bestaat niet de hele dag uit beleggers om me heen en de informatie. Dus die luxe heb ik.
Maar er zijn natuurlijk ook bij onze luisteraars zijn er veel mensen die nog niet heel lang beleggen.
Mm-hmm.
En jij zegt ook van 8 jaar geleden heb ik Microsoft dat risico toen niet genomen. Wat misschien ook wel verstandig is, want voor hetzelfde geld was het de andere kant op gegaan.
Ja.
Hoe kun je nou als jonge, particuliere, net begonnen belegger... een beetje inschatten van, moet ik nou wel of niet iets doen? Waar moet je beginnen met contrair denken?
Precies. Nou, kijk, als het je gewoon lukt om een onafhankelijke brein aan te zetten, zeg maar... en dan zit eigenlijk de check zit een beetje En die heb ik heel erg uit het pokeren gehaald. Je hebt in het poker heb je een soort van verschillende niveaus van denken, zou je kunnen zeggen. En het begint gewoon bij niveau 1, level 1 denken. En dat is welke hand heb ik? Mm-hmm. En wat wil ik ermee? Is dat sterk, is dat niet sterk? En dan ga je op basis daarvan ga je inzetten. Dat kan met beleggen ook. Hè? Je ziet een aandeel. Je denkt, hey, ben ik enthousiast over? Ik koop het. Dat is een beetje een level 1.
Ja, stel ik heb een Royal Flush. Dan durf ik wel in.
Precies, dan durf je wel. Je ziet het en gaan.
Ja.
Dan heb je nog het level 2 denken als het ware. En dat is, naast welke kaart heb ik, welke kaarten denk ik dat de ander heeft? Als je een beetje kan pokeren.
Niet dus, want ik zit op level 1. Dus hoe kun je nou weten wat de ander heeft?
Precies, want als je net begint met pokeren of je doet het gewoon niet zoveel, dan is het gewoon level 1 punt.
Ja.
Maar als je er een beetje bedreven in raakt, dan ben je heel snel bij level 2. Want dan ben je de hele tijd aan het inschatten, wat heeft de ander? Je kan het nooit exact zeggen, maar je hebt wel een range zeg maar van, wat is dat ongeveer?
Want je weet wat eruit is aan kaarten. Je weet wat je zelf hebt.
Ja, je weet wat voor speler het is. Je kent op een gegeven moment de statistieken wel van hoeveel die speelt, hoe die speelt. Je kan van alles op een gegeven moment construeren aan zijn range aan kaarten.
Ja, oké.
Okay. Nou, dat kan je beleggen ook in die zin dat als je weet wat jij vindt en je kijkt ook wat vindt de rest, als je dat al doet, dus dat je het gat gaat bepalen tussen wat jij vindt en wat de menigte vindt, wat gewoon de consensus is. Dat is de echte start. Op het moment dat je, als je dat al standaard aan je arsenaal toevoegt, wat vind ik? Wat vindt de rest?
Ja, want ga je dat dan met elkaar echt vergelijken? Ga je dat een soort van analyseren?
Ja. Analyseren is een groot woord. Maar als je je verdiept al in het beleggen en in het nieuws en in een bedrijf op een gegeven moment, ga ik het analyseren. Op een gegeven moment merk je dat gewoon. Dat is een beetje de die aangaat in je hoofd. Van, hoe kan dit nou? Klopt dat wel? En op een gegeven moment kan er gewoon een gat tussen zitten. En als je dat gat al ziet, en weet dat het er is en weet waarom dat er is.
Ja.
Dan heb je wel je basisanalyse klaar in ieder geval van het checken of het een beetje klopt. Wat je...
Zou dat niet bij de meeste bedrijven zijn dat er een gat is tussen? Dat er een gat is?
Tussen wat je zelf denkt en wat de menigte denkt?
Nee, dat is natuurlijk niet altijd.
Meestal niet. Nee, dat is ook als je met elkaar praat over bepaalde onderwerpen, zie je toch gauw dat mensen een beetje hetzelfde zeggen of hetzelfde vinden. Of het ligt er misschien een beetje ook aan in welke groep je zit of welke omgeving je hebt. Maar over het algemeen lijkt het wel.
Maar denk je dan dat het voor iedereen is weggelegd? Want ik ben wel beïnvloedbaar, hoor, denk ik. Zeker met beleggen. En als je dat onderwerp gewoon nog niet zo goed kent, dan denk ik van, ik weet niet of ik heel snel iets zou constateren wat niemand anders
klopt.
Constateert. En anders zou ik mezelf ook niet vertrouwen eigenlijk.
Nee, en misschien is het ook maar goed ook. Want ik denk dat als je op bijna alle onderwerpen anders denkt dan de menigte, dan denk je gewoon dat je eigenlijk bijna, dat je 80% van de keren ook gewoon dat je het verkeerde eind hebt. Je kan niet standaard op alles contrair denken. Dat zou heel gek zijn. Dus het is ook lastig. Je kan ook niet je hele portefeuille vullen met 20, 30 bedrijven waarbij je allemaal contrair denkt.
Oh, dus bij jou dus ook niet het
geval? Nee, langer niet. Langer niet.
Oké.
Nee.
Is er eentje waar je nu naar aan het kijken bent waarvan je denkt van, hey, er zit misschien een... Of wil je nog iets zeggen over?
Ik dacht nog even terug, want we waren bij level 2 gebleven.
Ja. Oh ja.
En we hebben nog eentje erbij. In poker gaat hij nog heel veel verder, hoor.
Oh,
maar
joh,
voor beleggen moeten we hem denk ik even beperken tot 3. Wat er dan gebeurt, en dat is wel de laatste check die je volgens mij kan doen in beleggingsland. Als je weet wat jij hebt en wat je ermee kan, wat de rest vindt. Dan is er ook nog zoiets waarom de rest, hè, de menigte, het niet met jou eens is. Wat zijn de argumenten tegen dat van jou? Dus dat is in poker is dat een beetje, wat denkt mijn tegenstander dat ik heb?
Ja.
En dat is in met beleggen natuurlijk ook. Wat denkt de menigte waarom ik het verkeerd heb? Waarom dit niet klopt? Want daar staat ook genoeg over geschreven. Ga eens op zoek naar je eigen ongelijk. En dan zie je daar ook gewoon een soort van consensus op afkomen. En als je dan nog steeds, dus je ziet het gat. En je ziet wat men van jouw opvatting vindt. En als je dan nog steeds denkt, dit houdt stand. Want dit klopt niet. Je kan nog steeds argumenteren. Ja, dan heb je geen zekerheid dat je gelijk hebt, maar dan heb je wel echt heb je wel iets te pakken, zeg maar, wat op zijn minst hout snijdt. Ja.
Ik vind het wel leuk dat we de wereld van het beleggen, wat wij toch altijd beargumenteren dat het geen gokken is, nu toch even gaan vergelijken met de wereld van het gokken. Of is poker ook geen gokken?
Ja, poker is wel gokken, maar het is geen geluksspel. Dat is een beetje, maar goed, dat is een andere discussie. Maar als je poker heeft heel veel met behendigheid te maken.
Ben jij een pokeraar?
Was. Ik doe het eigenlijk nooit meer.
Waarom
bijna
niet?
Nooit meer. Waarom niet? Weet ik niet. Andere dingen op een gegeven moment. Ik heb het tenminste het eind van mijn studietijd en de eerste jaren van mijn werkleven heb ik het heel veel gedaan. En dat is op een gegeven moment is dat in de loop der jaren allemaal minder geworden.
Ja.
Ik
was ik wel benieuwd van wat zit er dan nu in jouw portfolio? Of, waar, of nog niet in jouw portfolio, maar waar je wel naar kijkt. Waarvan je denkt, hé, hier zit ik volgens mij, hier zit een gat tussen wat ik denk. Mm-hmm. En wat, nou ja, misschien niet alle beleggers, maar een groot deel van de andere beleggers denkt.
Nou, ik denk dat, hij zit hem op een paar punten. Ik denk Shell bijvoorbeeld, hè, dat is wel mijn, nou geëikt. En dat is natuurlijk ook wel voor de hele maatschappelijke discussie, die hangt daaromheen. Ik geloof heel erg dat Shell en andere van de vergelijkbare grote partijen, dat er partijen zijn die die hele energietransitie kunnen en gaan vormgeven. Ik denk dat die daar uiteindelijk gewoon grote spelers in worden over een aantal jaar.
Denk je dat, want dat vraag ik me wel af, want ik weet dat de samenleving nu dus wel vrij tegen Shell is, want fossiel en slecht en moet je nooit van je leven in willen investeren.
Nee.
Maar hoe denkt de beleggerswereld daarover? Want ik denk dat zij ook wel inzien dat je een soort van toch een soort slecht jongetje van de klas misschien.
Ja, die kijken er ook zo naar. Ook grote pensioenfondsen die gaan eruit. In Nederland,
ja,
ook in het buitenland.
Ja.
Ja, dus beleggers willen er ook niet graag in zitten. Dus daar zit wel wat tegenstrijdigheid. En alleen wat ik me daar dan ook heel erg afvraag, want die mensen die gaan er wel uit. Maar als ik bij de pomp sta, dan staan die mensen ook gewoon benzine te tanken. Dat doen ze ook gewoon bij de Shell. En vervolgens kan je bij de Shell je CO2 compenseren. Dat doen ze dan niet. Ja. Maar je belegt er niet in. Dus er zitten wel heel
Eigenlijk
veel...
Eigenlijk zijn zij heel tegenstrijdig aan het denken.
Ik zie gewoon... Ik spreek te vaak beleggers ook die heel erg anti-Shell zijn. Bijvoorbeeld anti-olie, anti-nou, noem maar op. En dan kijk ik naar wat ze in het dagelijks leven doen. En dan denk ik, ja, dat moet dan ook gaan matchen, zeg maar. Hè? Ja. Dat is een beetje een gekke... niet 1 cent per liter bij willen betalen om je CO2 te compenseren. Niet elektrisch rijden,
ja, maar
wel
dat,
gewoon
dat zit,
rijden.
Dat zit er ook in. En dat heb ik ook wel een soort wantrouwen tegen. Ja, wat kan 1 cent bij de pomp extra betalen? Of weet ik veel hoeveel cent.
Ja.
Hoe kun je nou je vieze business compenseren? Hoe kan dat nou?
Klopt. En waarschijnlijk is het nog niet eens 1-op-1. Is ook maar lastig meetbaar maken. Dus ik snap de hele discussie erom. Maar is dat een reden om het niet te doen? Al is het maar iets. Weet je, als je iets kan doen, moet je het doen, denk ik. En als
nou,
ik 1 cent kan missen...
Dat is een soort greenwashing van je eigen gevoelens, eerlijk gezegd. Maar ik vind dat je dan niet zou moeten tanken. Als je zo tegen Shell bent.
Nee, precies. Maar dat is ook dat mijn wel. Punt, zeg maar. Dus ja. ik ben niet tegen tanken, zeg maar. Als je naar je werk moet en je rijdt toevallig in een benzineauto, ja.
Toevallig wel.
Ja, ik kijk de mensen bij Shell niet boos aan die daar staan te tanken, maar...
Dat zou leuk zijn. Modder gooien naar de mensen die aan het tanken zijn.
Ja, precies.
Ja.
Nee, dus en ik geloof, en als ik dan volgens naar de waardering kijk, als ik Shell zie als een bedrijf dat over 10, 20, 30 jaar groot wordt in de clean energy, in dat hele gebied, en naar de waardering, dan matcht dat niet. Als je denkt dat Shell traditioneel blijft, niet het kan oppikken, die hele transitie, ja, dan snap ik de waardering wel, maar daar kijk ik anders naar. En als je dat vergelijkt met welke waarderingen er zitten op die pure clean energy bedrijven. Ja, dat is enorm. Daar moet nog zoveel gebeuren. En dan vraag ik me af of Shell en andere grote vergelijkbare bedrijven het daar niet gewoon veel makkelijker hebben en veel meer voor elkaar kunnen krijgen.
Mm-hmm. Hoe gaat het nu eigenlijk, nu we het toch over Shell hebben? Ben ik wel even benieuwd. Hoe gaat het met Shell nu ze hebben gezegd, we gaan naar Groot-Brittannië?
Op de beurs, dan moet ik even kijken. Volgens mij schommelt dat allemaal nog een beetje rond hetzelfde niveau. Ik geloof wel dat toen het nieuwsbericht uitkwam, zijn ze wat omhoog gegaan. Maar goed, dat is natuurlijk één onderdeeltje van de hele Shell-puzzel. En de olieprijs is ook weer heen en weer gegaan. Maar er is nog niet heel veel schokkends gebeurd bij Shell de afgelopen dagen, weken.
Oké, nou. Nee. Ik houd het in de gaten.
Ja.
En nog een andere waar je naar aan het kijken bent?
Nou, waar ik naar aan het kijken ben, en dat is wel vind ik zelf wel echt een interessante, en dat is Alstom. Die bouwt treinen, onder andere. En alles wat erbij hoort, de services en zo doen ze, trams, metro's, nou, dat soort zaken. Die is enorm gekelderd afgelopen, wat is het, jaar, anderhalf jaar. Die hebben een overname gedaan, er zat best wel een hoop shit in dat bedrijf. Dat hebben ze moeten oppoetsen.
Zat erin dan?
Die projecten, ze hebben, ik geloof iets van 1,5 miljard extra in die projecten die daar liepen, hebben ze extra in moeten om dat allemaal recht te trekken en weer op orde te krijgen. Dat er op tijd geleverd werd en met de juiste kwaliteit. Heel erg afgestraft. Dus ik ben er wel al globaal ingedoken. En wat ik daar heel erg zie, en dat valt mij gewoon op. De waardering van Alstom is relatief laag. Dat is wat beperkt. En als ik naar andere bedrijven kijk, die staan meer rond fair value of zo, zou je kunnen zeggen. Dat lijkt wel redelijk gewaardeerd. Maar als ik kijk wat er achter die bedrijven zit, dan springt Alstom er echt by far bovenuit als het gaat om sowieso schaalvoordelen. Maar ook in hoeveel zij inzetten op verduurzaming. Op ook hydrogen, dat waterstoftechnologie. En die zijn daar al heel ver mee. Dus je ziet dat die ook veel meer geld investeren in R&D. En als ik dat vergelijk met de rest. En als ik dan probeer 5 of 10 jaar verder te kijken in de tijd. Dan denk ik dat ze een enorm voordeel hebben. Maar goed, dat is wat ik nu zie. Ik ben niet klaar met mijn analyse of zo. Maar die vind ik wel. En ik vind het opvallend dat er heel veel zorg zit bij Alstom. Dat is ook waarom de waardering wat lager lijkt. Mm-hmm. Omdat er gewoon zorg zit van, gaan ze dat wel goed op de rit krijgen? Gaan ze die winstgevendheid wel op orde krijgen? Maar dat is allemaal korte termijn. Er kan nog best wel wat gedoe op korte termijn, 1 jaar, 2 jaar zitten. Maar zoals ik het nu zie, lijkt het er echt op dat over 5 of 10 jaar... dat echt, echt de winnaar gaat zijn. Mm. Maar dat zie ik niet terug in de algemene consensus, zeg maar. Dus die vind ik interessant.
Ja, oké. Okay. Ja. Dan wil je het volgende week toch ook over hebben?
Precies.
Ja.
Dan gaan we volgende week gaan we die gewoon van A tot Z behandelen. Ja.
En jouw analyse, heb je dan wel je analyse af, denk
ja,
je?
Zeker.
Ja,
zeker. Ja,
oh, dus
ja,
ik ben al heel ver.
Het is, het is nog een paar vraagpuntjes, die wil ik nog wel even okay. checken. En dan, dan kunnen we het er echt over hebben.
Maar je kan er wel eens beloven dat het buiten gewoon interessant wordt.
Ja, ik vind het heel interessant. Ja, ja.
Oké, dus dat volgende week. Heb je nog iets van, hoe kun je nou jezelf trainen in dat tegendraads denken? Hoe kun je er goed in worden?
Ja, precies. Ja, wat het gekke ook is dat als je er een beetje naar gaat zoeken ook. En gaat bekijken van hoe werkt dat nou? Dan kom je eigenlijk bijna alleen maar, of het nou boeken zijn of artikelen of over how not to look stupid. Dus om dat te voorkomen.
How not to look stupid.
Ja, okay, dus dat is wat je vindt.
Ja.
Om te voorkomen dat je de stupid uitkomt.
Ja.
Maar het hele punt is natuurlijk hier dat je wil een soort ability to look stupid. Je wil goed worden om voor gek te staan, zeg maar.
Leren dealen met het feit dat iedereen denkt dat je gek bent. Of dom, of stom.
Ja, en daar is niet zoveel... Dat is minder makkelijk te vinden, zeg maar. Hè? Ik bedoel, how to not to look stupid is wat eenvoudiger. Dan moet je gewoon of een beetje met de menigte meegaan. Of ja, ik heb er allerlei technieken voor.
Mm-hmm.
Dus je moet het vooral gaan ervaren. En dan gaat hij nog een keer extra lastig worden. Want je gaat natuurlijk hopelijk zo vaak mogelijk gelijk hebben. En dan is het niet zo moeilijk. Want als je contrair aan het denken bent, je hebt een andere gedachte. En het blijkt dat het klopt. Dan krijg je een lekkere boost in je zelfvertrouwen.
Ja, dan voel je helemaal niet stupid.
Nee.
En word je er dan beter in?
Nou, dat maakt het natuurlijk beter. Dat maakt het een stuk makkelijker. Want dan denk je van, nou weet je, dit kan ik. En wacht maar, over 1 jaar of over 2 jaar of over 3 jaar... dan krijg ik me gelijk wel. Maar dat gaat natuurlijk ook voorkomen dat je ongelijk hebt. Het is nou eenmaal zo, Jeff Bezos heeft het ook gezegd... most contrarians are wrong. Dus maak er niet veel waarde aan.
Mm-hmm.
Maar als dat gebeurt, als de hele menigte al naar je kijkt... van, dat klopt helemaal niet wat hij zegt. Of waarom snapt hij het nou niet? En vervolgens heb je het ook nog verkeerd... Ja, dan voel je je wel knap lullig. Dus het is best om het dus vol te houden. Niet te denken, als anderen iets anders zeggen, dan laat maar zitten.
Ja, ja. Dus je moet een beetje sleutelen aan dat vermogen om stom of dom te lijken.
Ja, en het ook wel accepteren. En, en je de hoop niet opgeven, zeg maar. Hè? Want als je wil outperformen, dan is dit wat mij betreft de enige manier om dat te doen.
Ik kan me ook wel voorstellen dat met die successen die jij hebt... behaald in het verleden, dat jij nu juist denkt op het moment van ik denk iets heel anders en ik moet me uitleggen op feestjes, dat het juist op een positieve manier gaat kriebelen bij jou. Dus je denkt van, ik heb hier iets in handen.
Ja, nee, absoluut. En dan wordt het ook wel, als je echt overtuigd bent, je hebt het ook goed geanalyseerd, hè, je snapt het voor jezelf ook heel goed, kan het goed uitleggen. Het zijn wel de leukere gesprekken, zeg maar. Dus je... Ja, dat helpt. Het wordt interessanter van. Ja. Het leven wordt een beetje interessanter als je een andere denkwijze hebt.
Ja, zeg maar. En als je goed geïnformeerd bent daarover. Dat kan ik me helemaal voorstellen.
En er is nog één ding die we nog even moeten benoemen, denk ik. Of wat in ieder geval belangrijk is om ook mee te geven. Dat is dat als je iets anders ziet dan de rest. Dat is iets anders dan een andere mening hebben. Hè, of als je lievelingskleur geel is of wat dan ook.
Mm-hmm.
En iemand anders heeft een andere, ja, daar kan je heel lang over praten. Gewoon een andere mening en dat kan. Niemand heeft gelijk.
Ja.
Als het gaat over je toekomst, de toekomstbeeld wat je ziet, of dat je iets anders ziet dan de rest, dan gaat het niet over een mening, dan gaat het over goed of fout. Dat weet je pas achteraf.
Ja.
Maar dat is het wel. Als het niet een uitspraak is of een gedachte die goed of fout kan zijn, die klopt of niet klopt, dan is het niet anders denken. Dan gaat het richting andere mening. En dat is in ieder geval voor het beleggen wel een belangrijk. onderscheid. Hè? Ik bedoel, je kan allerlei politieke afwegingen hebben. Ook met Shell en met olie en nou, noem maar op. Maar het gaat over een feiten, juist, in feiten en objectief kijken. Ja. Ja.
Nog een tip voor de luisteraar waar die zich even in kan verdiepen. Om zich dit vak eigen te maken.
Ja, wat wel echt een goed boek is. En het gaat niet over beleggen, maar het is heel waardevol, heel leerzaam. En die haakt ook heel erg in over dat objectief kijken. Dat is The Obstacle is the Way. Mm-hmm. Die is van Ryan Holiday. En wat hij eigenlijk doet, hij gaat de bekende contraire denkers, zeg maar, gaat hij een beetje langs. En daar vertelt,
in de geschiedenis.
Ja, in de geschiedenis. En wat hij eigenlijk stelt is van ja, die mensen die hadden niet heel veel geluk of heel veel kennis of heel veel kunde. Wat die allemaal gemeen hadden, is dat ze anders keken naar perceptie. Dus perceptie van jou als mens. Dus ze kijken anders naar alles wat gebeurt. Ze maken het objectiever. He, wat ze een beetje zeggen ze met de perceiving eye is weak en de observing eye is strong. En daar kan je wat mee. Als je dat stukje beheerst, dan ga je naar heel veel zaken in het leven in zijn algemeen ga je anders kijken. Het helpt ook heel erg natuurlijk van hoe kijk je gewoon naar nieuws, alles wat gebeurt. Weet je, je gaat het iets objectiever maken. Maar los daarvan, het is sowieso voor je leven is het een mooi boek, omdat het heel erg gaat over alle obstakels die je tegenkomt. Het is een beetje van what stands in the way becomes the way. En alle obstakels die zijn, als ze er zijn, ga je ermee om en is dat een nieuwe weg.
Ja.
Het is een mooi boek. En leuk om te lezen. Het zijn hele leuke voorbeelden van echt een beetje de grootte der aarde. En
wie zijn dat dan bijvoorbeeld?
Nou, er staat van alles in over Rockefeller. En,
wie is dat ook weer?
Dus de van Standard Oil. Die is in, nou, ergens in 1800 zoveel begonnen met het imperium opbouwen.
Ja.
Dat zit wel wat dichter bij beleggen. Wat die eigenlijk zijn hele leven heel erg heeft gedaan, is juist heel erg profiteren en sterker uit een crisis komen of economische ellende. Omdat hij daar niet meeging in alle paniek. Maar heel erg zijn rust behield. Maar ja, goed, je krijgt ook natuurlijk van Apple. Steve Jobs, die komt natuurlijk langs. Je hebt nog acteurs, van alles.
Ja, okay.
En filosofen ook. Hoe die naar dingen kijkt, is een beetje op het stoïcisme gebaseerd.
The Obstacle is the Way, is de titel. De ondertitel is The Ancient Art of Turning Adversity to Advantage.
Ja. Ja, dus dat wat tegen zit, kan in je voordeel gaan werken.
Ja.
En het klinkt allemaal een beetje zwevig, maar het is heel tof geschreven. Ja, het is echt leuk.
Klinkt leuk. Die kan op het nachtkastje, jongens.
Zeker, ja.
Gaan we naar de Portfolio Dividend Tracker update. Ik begrijp dat jij inside information hebt gekregen van een zekere Pim Verlaan.
Yes, ja. Er is een update en die is echt heel groot. Die is echt heel erg tof.
Oh, wat dan?
Er is ik denk wel de meest gewilde functionaliteit die is wel toegevoegd.
Namelijk?
En dat is namelijk dat je inzicht in je performance kan hebben in een grafiek. Dus visueel heb je inzicht in je performance over een bepaalde tijd. Dus je kan zelf je periode selecteren. Year to date bijvoorbeeld, of je hele periode.
Ja, net zoals ik in mijn Giro-app kan kijken naar wat de performance van een aandeel is. Kan ik een performance krijgen van mijn eigen?
Van al je eigen holdings. Dus en van je totale portefeuille. Dus je ziet wat de waardegroei kan je zien. Wat je geïnvesteerd hebt en wat het nu waard is in je eigen gekozen periode. Ook daar zie je, je kan hem ook selecteren op je ontvangen dividend. Op de kosten die je gemaakt hebt. En de transactiekosten of vaste kosten, dat onderscheid. En hoeveel winst je hebt gemaakt natuurlijk, waar het uiteindelijk ook nog ergens over gaat. Ja, en dit is eentje die natuurlijk heel veel inzicht biedt. Het is leuk om te volgen. Het geeft je mooi inzicht.
Het is vooral voor iedereen nu heel leuk om dit te zien, denk ik. Omdat het gewoon één grote stijgende lijn is waarschijnlijk.
Ja,
voor de afgelopen jaren.
Precies. Elke dag kan je mooi naar je stijgende grafiek kijken. En je kan ook zien hoe je het in bepaalde periodes hebt gedaan en of dat hoe dat liep.
Kun je dat dan ook afzetten tegenover de markt bijvoorbeeld?
Nou, dat wordt nu ontwikkeld.
Okay.
Dat is in ontwikkeling, dus die komt eraan. Het is nog niet duidelijk per wanneer. Het moet natuurlijk nog goed uitgedokterd worden. Ook deze update, het zit nog in een beta-fase. Dus het kan hier en daar zijn dat er misschien nog een kleine bug of een foutje in zit. Die moeten we vooral even doorgeven met z'n allen.
Ja.
En dan wordt dat verholpen. Maar het ziet het nu al. Ik heb het ook even getest natuurlijk. Ik bedoel, ik ben gewoon een een normale gebruiker van PDT. En ja, ik ben er blij mee. Ik vind het leuk. En het geeft inzicht. Het is echt wel gewoon weer een beetje meer waarde voor het geld wat je krijgt. Hè? En dat is wel wat ik ook ervaar als je voor die 5 euro per maand en toegang tot een enorme community met mensen die je willen helpen, waar de sfeer goed is, waarbij je heel veel kan leren, je vragen kan stellen. En je hebt een mooi product als PDT, wat ook nog ontwikkeld wordt, waar je alleen maar meer gaat krijgen dan... Dat is wel even de reclame die ik in ieder geval als gewone gebruiker wel wil maken. Ik zou echt iedereen willen aanraden om dat gewoon een keer te proberen.
Ja. Nou, dat is ook weer gezegd inderdaad. Ja. En er zijn elke week nog steeds nieuwe mensen die dat doen en die erbij komen. De vrienden van de show. Bedankt. En ook voor het blijven van vriend van de show natuurlijk. Dennis, je had wat nieuws wat je wilde bespreken. En dat gaat over de Giro.
Ja. Ja, de Giro die kwam met het nieuws dat ze beleggen zonder commissie hadden ingevoerd. Of
ik heb het gemist hoor. Dus wat bedoelen ze daar dan mee precies?
Nou, wat ze willen zeggen is, kijk eens, bij ons is het gratis.
Net zoals bij Bug Zero bijvoorbeeld.
Ja, een beetje dat.
Gratis, tussen aanhalingstekens, doen wij hier in de studio. Dat ziet niemand.
Maar... Ja. En als je dan een beetje inzoomt en scherp naar die tarieven gaat kijken, dan zie je dat het op de meeste plekken dat de kosten verdubbelen. Een beetje afhankelijk van waar je in belegt, in welk land, welke bedragen. Dus het is, voor ieder is het wat verschillend. Als je naar de show notes gaat, is dat er ook een linkje naar een artikel waarin ze dat wat uiteenzetten, wat dat nou betekent per apart voorbeeld, zeg maar.
Mm-hmm.
En als je naar het nieuwsbericht kijkt van de Giro zelf, hoe ze dat naar buiten hebben gebracht voor de beleggers, is het ook vooral met voor de beleggers gewoon in de Giro. Dat ze er meer geld aan gaan verdienen, dat de winst omhoog gaat, marges omhoog gaan. Dat ze meer klanten denken te trekken. Dus het is geen voordeel als je nu belegger bent. Dat lijkt het wel. Maar is het niet.
Okay.
Dus dat is een... Er zit wat misleidends in, zeg maar. Yeah. Het is prima als natuurlijk... Als ze ergens hier en daar de kosten wat verhogen, daar is niet zoveel mis mee. Maar ze verpakken het heel erg als een cadeautje.
Ik hou daar niet zo van.
Nee, ik ook niet. Nee.
En nu?
Nou,
allemaal uit de Giro?
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik denk dat het wel goed is. Kijk gewoon, ieder moet volgens mij voor zijn eigen situatie wel even gaan kijken. Wat betekent dit voor mij? Voelt dit voor mij nog goed? Maar ook gewoon even uitrekenen. Wat zijn die kostenverhogingen nou voor mij? En is er een alternatief en wil ik dat? Gelijk wegrennen, dat is te veel van het goede. Okay. Maar even kritisch kijken, dat lijkt me wel, wel een goede tip. Ja.
Maar er was ook nieuws van de Giro dat het de transactiekosten gaat schrappen voor veel aandelen.
Ja, maar vervolgens verhogen ze bijvoorbeeld, hè, dat is het voorbeeld van Amerika bijvoorbeeld. In Amerika dan brengen ze de transactiekosten, halen ze eruit.
Ja, maar op 5000 Amerikaanse aandelen, ETF's en op aandelen op de belangrijkste lokale beurs voor klanten in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië.
Ja, en vervolgens doen ze de valutakosten. Die gaan van 0,1 naar 0,25 procent. En volgens mij het rekenvoorbeeld, als je 1000 euro in Amerikaanse aandelen stopt, dan betaalde je voorheen 1,54 euro aan kosten. En dat is nu door die valutakosten tot 3 euro gestegen. Wow. Dus dat is een verdubbeling van de kosten.
Maar wat zijn de valutakosten dan?
Nou, dat is omdat je natuurlijk, je koopt met euro's. Of tenminste, je hebt euro's in je account en je koopt een aandeel in dollars.
Ja.
Dus dat moet omgewisseld worden.
En dat kun je beter niet doen.
Dat ligt eraan. Kijk, ik zit bij de ING, daar heb je ook gewoon valutakosten. Dus als ik in dollars of in ponden wil beleggen, dan betaal ik ook een x-percentage daarvoor. Dus het is niet gek dat ze daar geld voor rekenen. En ook 0,25% wat de Giro nu gaat rekenen is niet, zijn geen woekertarieven of zo. Dat is volgens mij redelijk marktconform. Maar goed, het is natuurlijk al een sigaar uit de eigen doos. Want eerder betaalde je een beetje transactiekosten. En dat hebben ze nu gewijzigd naar meer valutakosten. Nou, ze houden ook nog een soort van kosten derde, noemen ze dat, houden ze in stand. Dus je betaalt voor elke transactie 50 cent als vast tarief. Nou, al met al kom je zo, in ieder geval voor Amerika, kom je op op hogere kosten.
Jammer weer.
Ja, precies.
Gaan we het hebben over portfolio? Ik ga even, as we speak, een transactie plegen, noem ik dat dan. Ik ga even de Rise Sustainable Future of Food erbij doen, want daar was ik nog niet toegekomen. En dit leek me wel een geschikt moment, wat jij, Dennis?
Dat lijkt me een heel geschikt moment.
Oké.
Want je was vorige keer was je natuurlijk nog een beetje aan het timen. Was er nog een zat er nog een beetje een.
Ik ging nog even wachten en dat heb ik dus ook daadwerkelijk gedaan. Ik weet niet of het nu uiteindelijk uit heeft gemaakt, maar ik dat nu maar gewoon niet al te erg op. 38 stuks van de Rice Sustainable Future of Foods.
Ben je daar nog steeds blij mee?
Zeker. Nee, die order is nu in uitvoering en mijn totale waarde van mijn account is nu 8.229,59 €.
Kijk.
Hoe gaat het met jouw portfolio?
Nou, ik heb de afgelopen weken of maanden wel wat meer verkocht dan gekocht. Dus ik zit vooral met redelijk wat cash in mijn portefeuille.
Okay.
Dus ik ben vooral op zoek naar waar ik het in wil stoppen.
Maar daar heb ik al iets over gehoord.
Precies, dus het is.
Het gaat misschien wel naar Alstom als de analyse af is.
Zou zomaar kunnen. Kijk, normaal gesproken zou ik het stoppen in wat bestaande holdings die wat ondergewaardeerd zijn. Alleen omdat ik nu ook minder dan 20 holdings heb. Ik heb er nu 18. Dus ik zoek ook een beetje naar nieuwe. En dan, een nieuwe positie kost ook wat meer cash dan een beetje bijstoppen in de bestaande. Dus ik was daarom nog wat afwachtend. Maar het kan zomaar zijn dat een deze dagen of weken er wat nieuwe posities bijkomen, ja.
Leuk, kijk ernaar uit. Ik heb nog een review die ik wel even zou willen voorlezen.
Mm-hmm.
Ik dacht, het is wel leuk om ook dat weer eens te doen. We hebben een bericht binnengekregen van een nieuwe vriend van de show genaamd Wil Helmoet. Hij schrijft, in 1 maand even gebinge-listend. Is dat een woord? Vraagt hij zichzelf af. Vind ik wel, als binge-watcher ook een woord is, dan mag binge-listenen ook.
Ja, anders voegen we hem gewoon toe.
Precies. En hij is nu 43 afleveringen verder. Hij schrijft verder, wat een mooie podcast, nuttige informatie en prettig om naar te luisteren. Jullie zijn goed bezig. Ik heb nog even te gaan voordat ik bij ben, maar dat komt wel goed. Net begonnen met beleggen. Nou, Wil Helmoet, wat leuk dat je meedoet. Succes met binge-listenen verder, want 43 afleveringen verder, dan moet je er nog 34 om weer bij te zijn.
Ja.
Ja, je bent over de helft. Dat is het goede nieuws.
Kijk.
Ja. Dennis, wat gaan we volgende week doen? Nou ja, dat weten we natuurlijk.
Dat weten we al.
Ja.
We gaan het over Alstom hebben. We gaan eigenlijk gewoon de fundamentele analyse, zoals we die in aflevering 61 tot 64 hebben besproken, die gaan we eigenlijk over Alstom leggen.
Okay.
Van een concreet verhaal gaat het dan worden. Ja.
En daarna gaat iedereen een Alstom beleggen. Zo gaat hij wel omhoog. Heel slim, Dennis.
Ligt eraan wat de conclusie is. Ja,
ja, goed. Oké, nou, ik ben benieuwd. Dan in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.